Dus goedemorgen.
Goedemorgen.
En heel kort geleden kreeg ik een zin onder ogen van een schrijfster die ik 30 jaar geleden ook een keer heel plotseling via haar regels, haar teksten, zo onder mijn aandacht kreeg. Dat heeft mij toen heel diep geraakt en nu opnieuw. En dat het pas zo recent weer op mijn bureau kwam. En wat ze zegt, wat ze daar zegt, is maar één regeltje. Ja, dat heeft me erg geraakt en dat riep ook al het oude weer op. En dat kan misschien een kader zijn om stil te zitten, stil te staan bij wat wij hier nou aan het doen zijn. Waar gaat het om? We weten allemaal dat dat niet te zeggen is. We horen dat 100 keren. Ik heb dat dikwijls verteld van die Koreaanse zendmeester, die zeer slecht Engels sprak, waardoor ik dus altijd alles van hem onthield. En dat hij elke keer maar herhaalde, don't know, don't know. En dat kan een plaatje worden, dat kan zelfs, ik heb dat in zijn klooster gezien, dat werd ook een dooddoener bij alles wat je vroeg. Waar ligt de tandpasta? Don't know. Mensen maken van alles een karikatuur. Van alles. Maar het is heel wezenlijk dat soms weer op een nieuwe manier tot ons te laten doordringen. Waar zijn wij mee bezig? En wat kunnen afleidingsmanoeuvres zijn? Trukken. Zijwegen die op zich ook belangrijk zijn. Want ontzettend veel dingen zijn belangrijk. De tekorten die wij tegenkomen in het bestaan, de scheuren en de barsten, die zijn er zoveel op en dat er wat aan gebeurt, dat is belangrijk. Wij staan midden in het leven. We hebben te maken met een op hol geslagen cultuur, in veel opzichten, en er moet van alles gebeuren. Maar, van waaruit dat gebeurt, en wat nooit te benoemen is, dat is waar het in elke religie ook in zijn om gaat. En het is heel griezelig om dus er toch even bij stil te staan. Ik wil dat proberen naar aanleiding van die zin die ik onder ogen kreeg. Het ging over wat er leeft bij zwarte, hoe heet dat, Afro-Amerikaanse schrijfsters die met religie bezig zijn. En daar dook ineens een naam op, ja, van iemand die oorspronkelijk geloof ik Johnson heette, die heeft haar naam veranderd, Tozake Shange. Ik weet niet of u die naam ooit gehoord heeft. Hij komt voor in mijn boek Meer dan een mens kan doen. Daar zal ik dadelijk over beginnen waarom dat mij zo raakte. Deze schrijfster en haar woorden. Maar deze zin werd aangehaald in een heel andere context van haar. Als getuigenis van iemand die terugkijkt op haar leven. Ze zal ongeveer even oud zijn als ik zo. Dus het is niet al te jong meer. Laten we eerlijk zijn. En daarom raakte het me zo wat zij zei over, op een vraag over haar diepste beleving. En ze noemt het niet eens bij naam. Het is ongeveer deze regel. I can never say how much I love her. I love her. This she, my God, in my deepest self. How fiercely I love her. And I have found her. Zoiets. Hè? Dus ik kan alleen maar zeggen hoe verschrikkelijk dankbaar ik ben dat ik haar, hè, daarom werd die tekst ook geciteerd. Hoe moeilijk het is zo een andere uitdrukking te geven. Want ook dat zijn plaatjes die ons vaak heel erg remmen. 2000 jaar lang moeten wij dat onverwoordbare op een bepaalde manier verwoorden. En voordat we het weten, is dat zo'n grens of zo'n muur dat we er niet overheen of doorheen durven. En zij stamelt daar maar over. En dat was een hele stap voor iemand die bekend was als nou redelijk atheïstisch. En die ineens getuigenis aflegt, die daar blijkbaar doorheen moest. Een hele periode van, het is allemaal weg, er is niets. En ineens bijna die juichkring. En vooral dat accent op diep in haarzelf. En het was zo authentiek en oprecht. En zo krachtig. How fiercely I love her. En het enige, verder niets, zweeg, trok zich terug, wilde niet meer praten, maar heeft even iets gezegd. Natuurlijk is het ook dat stamelen. Maar het was zo authentiek. En tegelijk zo diep en wezenlijk, dat hoop ik dadelijk een beetje met andere getuigenissen bij elkaar te brengen, dat ik dit toch wil gebruiken als ingang voor mijn verhaal van nu. Ik heb al verteld dat ik haar ooit eerder tegenkwam in een tekst. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Ik geloof 1973. En ik had, dat was een hele zwarte, donkere periode, waarin ik het op geen enkele manier meer zag zitten. Ook de universiteit niet, misschien heel vanzelfsprekend. Ik heb dat van me afgetrapt. Ik ben voor 8 maanden... zeg maar bijna weggevlucht naar Amerika. Ik heb alleen maar in zenkloosters gezeten. Bij die Koreaan, onder andere, de langste tijd. En in San Francisco Zen Center. Het klooster van Shinryu Suzuki. Van Zen Mind, Beginner's Mind. Dat was een redelijke achterbuurt. Ik weet niet of je daar ooit geweest bent. Page Street, nummer 333. Je moest echt uitkijken als je daar ging winkelen. En als je er bij iemand op bezoek ging, daar werd af en toe werd de zendo midden onder de meditatie gealarmeerd omdat er ingebroken was boven. En dan vloog iedereen naar buiten en dan werd de dader gepakt. Dat soort dingen maak je dus ook mee. Maar in die periode daar, een behoorlijk dichte en donkere periode, zat ik in dat trammetje wat je altijd ziet bij San Francisco. Weet u wat dat altijd zo op die toeristenaffiche staat? En het was een regenachtige dag. En alles was even grauw. Van binnen en van buiten. Ah, dat is Balkenende. Ja. Maar ik heb Louise mijn instructies gegeven. Dus het komt helemaal goed. Maar ja, het komt altijd helemaal goed. Dat is ook met dit verhaal. En die trap stond stil. En op een van die verschrikkelijk grauwe muren, dan zag ik een poster zo aan de wand. Een poster. Een zwart, helemaal zwarte grote poster. Met daarop een regenboog. Een regenboog. En daar stonden woorden op. Er stond nog meer op, maar dat kon ik niet zien. Maar hij stond lang genoeg stil dat ik dat kon lezen. Zeker toen mijn ogen nog wat beter waren dan nu. En die tekst heb ik in mijn boek aangehaald. En ik zal die nooit vergeten. Daar stond: For colored girls who considered suicide when the rainbow is enough. Sorry voor mijn slechte uitspraak. Voor zwarte vrouwen die denken aan zelfmoord als de regenboog voldoende is. 1 klein teken van hoop, uit welke richting dan ook. Ik ben uitgestapt bij de volgende halte, ik ben teruggelopen, ik ben gaan kijken, ik heb het opgeschreven wie dat was. Dat bleek die schrijfster te zijn, een zwarte schrijfster. Een Tozake Shanke. En ik ben naar een boekwinkel gegaan, of er iets van haar was. Ja, dat was een gedichtenbundel. En het heeft mij zo geraakt wat zij schrijft. Ten eerste die tekst op die poster. Want wij zijn allemaal zeer verschillend. Misschien zijn er mensen die dit van haar nooit kennen. Dat hoeft ook niet. Maar dat iemand die zo vast zit, dat is natuurlijk ook zijzelf. Zij schrijft niet alleen over for colored girls, dat is zijzelf ook. Hoe kan zij dat suicide? En dat het zo open kan gaan. Dat plaatst haar getuigenis helemaal in het rijtje van zoveel andere getuigenissen. Of dat nou een Dostojevski is, die voor mij altijd even dierbaar blijft, waarover namelijk of Hisamatsu, die ditzelfde gekend heeft. Dat absolute nihilpunt, dat punt van niets. Of zijn leerling die mijn leraar werd, Masao Abe. Of andere. Denk aan alle verhalen in de klassieke zenteksten. Dat zijn op een heel andere taal verwoord, zijn die getuigenissen. Maar het lichtvolle, het hoopvolle, door alles heen, dat dat doorbrak. Trouwens, ik wist niet dat het in mijn auto lag, maar ik denk dat Louise het eruit gehaald heeft. Dat is een artikel in het tijdschrift Dabaarbericht. Ik weet niet of u het kent. Dat is van het klooster Berne-Heeswijk van de Norbertijnen. En ik hou daar regelmatig lezingen. Eigenlijk jarenlang al. En die hebben een redelijk goed tijdschrift. Ook met interviews. En in het nummer dat nu in de koffiekamer ligt. Ik hoop dat u het eens een keer inkijkt. Daar ligt het laatste nummer, denk ik. Met een interview met zuster Elisabeth Dinnissen. Dat is een trappistin uit Werkel en Schot. Die ook in het begin van de 70e jaren, zo ongeveer gelijk met mij, met zang begon. Ik heb haar daar ontmoet. Ik heb haar in Zundert ontmoet. Zij zegt dat ze me al eerder ontmoet heeft. Staat daar ook in toen ik 18 of 19 jaar was als acolyet. En zij net ingetreden. Acolyet van de Byzantijnse rites. Met dezelfde soort gezangen die wij in de Soet gaan zingen. Alleen met heel veel bier ook erbij. Wat het nog mooier maakte. En we hebben dus een hele oude herinnering. Ik weet dat allemaal niet meer. Ik weet wel dat ik daar ooit geweest ben in dat klooster. Ook als acolyet. En ik weet ook dat ik uit Japan bij mijn eerste bezoek zo'n soort toestand had meegenomen om je rug te masseren. Dat heette een katatatake. Dat betekent een rugklopper. En zij had veel rugpijn. En dus we hebben elkaars rug met die katatatake behoorlijk gemasseerd. Dus die herinnering heb ik. Maar sindsdien zijn we altijd in contact gebleven. En zij heeft officieel de transmissie ook in deze chant-traditie. En ik ben heel erg door haar geraakt en haar weg. En ik hoop dat u het dus leest. Want zij schrijft wat die Notsake Shange uitdrukt op die poster van Who Considered Suicide. Die zuster Elisabeth, ik vind dat ontzettend eerlijk en open. En soms moet je daarvan getuigen. Soms is het moeilijk. Soms is het of alles dicht is en grauw. En of er geen uitkomst lijkt te komen. En ook dat het zover is dat je denkt, ik wil niet meer. Ik houd er mee op, ik stap eruit. Dat heeft zij ook gekend. Daar schrijft zij eerlijk over. Denk alsjeblieft niet, dat moet ik ook. Maar het laat alleen zien dat, hoe donker het ook is, wat een van de meest aangrijpende zengezegden is. Wat het zengezegde is dat ik altijd onthouden heb van mijn Chinese leraar. Hoe dieper het donker, hoe groter het licht. Ik denk wel eens, zou hij stiekem Shestov gelezen hebben? Want dan heb ik het precies hetzelfde gevonden. Met dezelfde verwoorden. Dat drukt soms zoveel regenboog uit en hoop. Ook al maken we dit niet mee. Maar we komen onherroepelijk met anderen in aanraking. Die misschien in zo'n impasse zitten. En zo'n getuigenis breekt iets open. Sorry voor dat woord iets. Het is het stomste woord wat je kunt gebruiken. Dat is het totaal niet. Het breekt alles open. Dat hoop ik dan ook. Met alle stamelingen en met alle griezeligheid van woorden die valkuilen zijn, een beetje dichterbij te brengen. Misschien dat dat dan in ons hart kan leven. Zoals het voor mij ging leven toen ik die poster zag. Voor Colored Girls. En toen ik haar boek las. En toen ik las waarmee ze schreef. Ik heb later nog een keer een boek besteld toen ze veel ouder was. En er staat nog een regel in die ik onthouden heb. Dus die eerste is, when a rainbow is enough. Als er maar een kleine opening is, hoe klein ook, dat doet er niet toe. Begin ergens, een eerste stap. En dat kan zen zijn, dat kan een tekst zijn, dat kan een ontmoeting zijn, dat kan stilte zijn, dat kan alles zijn. En later schrijft ze nog een keer. Misschien 15 jaar voordat ze dat allerlaatste schrijft, how fiercely I love her. En daar staat, dat staat ook denk ik in mijn boek. Ze zegt niet tot wie, misschien is dat juist zo zuiver. Ze zegt niet, ik praat nou tot God. Je kunt concluderen dat ze praat tot dat onnoembare. Dat ze de nood heeft innerlijk om dat uit te drukken. Zoals wij in teksten blijkbaar vanuit een diepe nood toch woorden zoeken. Ook al weten we, we kunnen het niet uitdrukken. Zoals het er levensgroot staat in de hymne van de wijsheid, voorbij alle wijsheid. Al die gezangen, ze zijn niet nodig. Ze raken de kern niet. En toch is dat het enige wat we kunnen doen. Ook in onze teksten die wij zingen. Ook in de woorden van een Rinzai, die zijn eigen woorden ontzettend relativeert, terwijl het een van de grote bobo's is in de Zen-traditie. En die tegelijk kan zeggen, och, ook wat ik zeg, het is maar met een lege penseel geschilderd op een lege hemel. Even, weg. Die relativering. En tegelijk toch die passie. En dat zegt zij ook. Het is of zij een voorkeur heeft voor zinnen die ze niet verder uitlegt dan, zoek het maar uit. Want in dat boekje, als laatste regel, en bijna zonder overgang met wat eraan vooraf staat, als een soort einde van een gebed. You are the answer on my prayers. But you are not at all what I prayed for. Dat is zo'n aangrijpende zin. Dat is zo bij de kern. Jij, wat dat ook is. Het is goed dat het jij genoemd wordt. Ik ben blij dat ze niet zegt iets, hè. Of zoiets, hè. Of het. Nee, jij. Dat is zo nabij aan ons hart, toch. Laten we eerlijk zijn. Dat is ook zo persoonlijk. Dat is intiem. Dat is net zo intiem als in een van de teksten die wij zingen. De Tsufungchi, van eenheid in vele dat er staat. De wijsheid van Bodhidharma, van de Zen, werd doorgegeven, dat staat er letterlijk op de meest intieme wijze. Rechtstreeks van hart tot hart. We kennen die woorden allemaal. Rechtstreeks van hart tot hart. Zo moet u die woorden van haar zien. You are the answer of my prayers. Jij, wat ik ontdek, wat gebeurt met mij, hoe dan ook, kom er niet aan. Kom er niet aan. Want dan hoor ik eigenlijk altijd weer de echo van wat mijn pleegmoeder altijd zei. Jongske, niet in korrek. Je mag het rustig zeggen, maar ga er niet in voeten. Laat het zo staan. Ook als ik een tekst zag en ik wilde luisteren. Luister en laat je raken. Maar kom er niet aan. Zo ook met dit. Je bent het antwoord op mijn gebeden. Maar je bent totaal niet waar ik mijn hele leven voor bad. Dat is zo wezenlijk. En dat is zo de kern ook van onze weg, laten we maar zeggen. Sorry voor dat woord weg, want diezelfde Rinzai zegt, kijk uit voor mensen die over de weg praten, die gaan al de mist in. De weg, het pad, het boeddhistische pad, het wordt allemaal griezelig. Maar we hebben niks anders. Maar wij doen hier iets. Wij komen allemaal met een ander verleden, allemaal verschillend. En ik verzeker u, dat hoef ik u niet te verzekeren, dat weet u ook, hoe verder wij gaan, hoe meer uniek wij zullen worden. We gaan niet op elkaar lijken. Als dat gebeurt, is het fout. Dan is er iets mis. Dan worden we typische zendmannetjes of zo. Of zendvrouwtjes. De hemel bewaren ons. Doe dat niet. Alle oproepen, in alle verhalen, overal, in alle getuigenissen, altijd weer is dat what about you? Dat unieke. Dat unieke tussen jou en dat onnoembare. Meest persoonlijke, dat meest intieme. En dat drukt zij uit. Maar het is even wezenlijk dat er staat, heel duidelijk, het is niet wat ik zocht. En toch, wij komen allemaal hier, of wij staan allemaal in het leven en wij zoeken iets. En wij denken een opening te zien. En die is er voor een stuk. Wij ontdekken de tekorten en wij kunnen daar iets aan doen. We ontdekken dat alles overschreeuwd wordt en we kiezen voor de stilte. En we denken het is de stilte. Nee. Ook de stilte wordt dan een soort methode. Het wordt iets wat we denken te pakken, wat we denken te gebruiken. Altijd weer opnieuw wat op ons afkomt. Zodra we iets ontdekken, dat is misschien de diepste kern. Het lijkt te stollen. Het lijkt of alles wat wij, en dat is een veel dieper probleem dan wij vaak willen zien. Hoe staan wij in de werkelijkheid? Allemaal. U en ik, al die zijn mensen, Rinzai, de Boeddha. De neiging om iets te begrijpen of te begrijpen of te pakken. Er moet iets gebeuren. Oké, wij pakken iets. Oké, daardoor verandert er iets. Oké, Maar waar het nog dieper om gaat, is iets anders. En dat dreigt dikwijls uit het oog verloren te worden. Of je dat nou noemt, in de zendtaal, paravriti, hè, het woord van de Boeddha, ommekeer, of metanoia, of dat het op zijn kop komt, dat het zo wezenlijk iets anders wordt, dat alles waarvan ik dacht, dit is het, dit is de zendweg, dit kan het openmaken, dit kan de wereld veranderen, dit kan mij corrigeren, dat dat mooi meegenomen is, maar het toch niet is. En het is niet te zeggen wat het dan wel is. Het is echt het onbekende ingaan. Sorry. Dat is wat ik gisteren heel kort bij de inleiding zei. Het onbekende ingaan. En dat het niet erg is dat we maar met iets beginnen. Bijvoorbeeld met dat zitten. Bijvoorbeeld met koan training. Met teksten lezen. Met proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar waar het echt om gaat. En dat blijft een wonder. Dat komt uit een andere hoek. En dat is niet af te dwingen. Op geen enkele manier. Ook niet door het zitten. Ook niet door een retraite. Natuurlijk zal dit zo'n gevolg hebben. Onherroepelijk. De stilte ingaan. Teksten horen. Alles. Maar er kan ook nog wat anders gebeuren. But not what we pray for. Dat blijft zo wezenlijk overeind. Ik heb zo dikwijls meegemaakt dat iemand aan mij vroeg. Dus onlangs nog, hè. Daar moet een trucje zijn. U weet het. Dat maakt u mij niet wijs. Nee, als ik dan ook zeg, nee, het is alleen, het is het zitten en het is het niet. Dat maakt u mij niet wijs. Er moet iets zijn. Of ik zit verkeerd. Of u moet mij zitten, misschien is een chakra ergens niet goed. Of misschien lees ik niet de goede boeken. Of ik moet er harder tegenaan. Nee. Dit moet er harder tegenaan. Ik zou maar zeggen, het vuur van je hart. Maar niet wat je oppakt. Niet nog meer sessions. Niet nog meer boeken. Zelfs niet nog meer moraal of wat dan ook. Nee, nee. Maar dat zit heel diep in ons. Hans Fortman, aan wie ik zoveel te danken heb. Bij wie ik in Nijmegen zo die godsdienstpsychologie indook. Zei altijd, er is niets. Dan sprak hij hierover. Hè? Er is niets. Wat een vis zo laat ontdekt als wat water is. Dat is te vertrouwd. Er is niets wat wij zo laat ontdekken als hoe diep dat in ons verankerd zit om te grijpen en te begrijpen. En een methode uit iets te destilleren. Oh, ik heb nu zelf gevonden, een methode. Nu gaat het de goede kant op. Nee. Het gaat wel de goede kant op, maar niet daardoor. Het gaat altijd de goede kant op. Maar dat is vertrouwen. Dat is geloof. Dat is niet te bewijzen. Dat is het onbekende. Dat is een sprong. En de rest hebben we alleen getuigenissen. Verschillende. Die elkaar soms lijken tegen te spreken. En die datzelfde zeggen. Stamelend. En soms behoorlijk irritant. Dat je denkt, hè. Soms helemaal niet irritant, vind ik. Ik weet niet of iemand van u het NRC leest. Niemand? Dat maakt het toch niet uit. Eén iemand steekt de vingers op. Ah, gelukkig. De Heer zei geloofd en geprezen. Gelukkig. Een tijdje geleden stond daar een artikel in. Tot mijn grote verbazing. En dankbaarheid. Van een Belgisch schrijfster die ik niet kende. Tot mijn grote schande. Maria Stali. Zegt iemand dat iets? Nou. En er werd gevraagd. Wie is degene die het meest indruk op u maakt? Welke auteur of welke persoon? En weet u wat ze zei? Sjestov. Ha! Kunt u zich voorstellen hoe ik mij voelde? Een auteur? Ja, ik weet dat bijvoorbeeld Brodsky en Rorschach en een aantal anderen en Levinas praten heel aangrijpend over Sjestov. Maar daar in dat artikel in het NRC geeft zij weer hoe dat haar raakte. Omdat het raakt aan, wat zij zegt, haar muur. En hoe het levenslang getuigenis van Sjestov om los te komen van dat grijpen en willen begrijpen en een methode destilleren. Hè, dat het zichtbaar wordt, terwijl je dan niet door hebt dat het juist stolt door zo verder te gaan. Dat zij in Sjestov, als in niemand anders, een gids gevonden heeft. Omdat hij tot het laatst van zijn leven waakzaam bleef voor wat hij noemt het eten van de boom van kennis. Waardoor alles stolt. Het paradijsverhaal. Merkwaardig, hè? Dat zij dat noemt. Ze zegt, ik behoor niet tot de gelovigen. Maar Chestov opent voor mij iets, een mogelijkheid waarvan ik voel hoe ontzettend eenzaam en bijna onmogelijk dat lijkt. Maar het is zo inspirerend. En tussen haakjes, mijn andere favoriet, Hisamatsu. U vindt ze trouwens allebei in Kloppen waar geen poort is. Dat binnenkort ook weer bij Ahsoka opnieuw uitkomt met een andere vormgeving. Ik vind deze vormgeving die we hebben eigenlijk even mooi. Misschien nog wel mooier, maar dat mag ik niet zeggen. Maar daar staan ze naast elkaar. Chestov, Rinzai en Hisamatsu. Drie getuigenissen. Over datzelfde. Ik lees het nog altijd opnieuw. Er is elke week wel een dag dat ik het inkijk. Die teksten die ik al 30 jaar ken. Chestov ken ik al vanaf mijn 19e. Dat is bijna 60 jaar. En ik lees het nog. En het houdt het levend. Dat is net als koorgebed in een klooster. Elke keer opnieuw. Herkauwen. Opnieuw luisteren. Ook deze teksten. Of dat nou koans zijn. Of teksten die wij zingen. Of die fundamentele getuigenissen. Het houdt het levend. Dus ik kan u tussen haakjes alleen maar aanraden. Laat dat af en toe op u afkomen. Het zijn zeldzame getuigenissen. En diepe. En Chestov is bovendien zeer warm. Dat is, zoals hij schrijft in dat artikel, dat is ook vervoering. Dat is met passie. Dat is zoals de beroemde zenmeester Ikkyo in Japan zegt, hè, zonder passie gebeurt het niet. En passie is iets van het hart. Dat is niet iets van de techniek. Werkt dit instrument niet, dan maar een bulldozer, dan zal het me wel lukken. Nee, nee. Het is iets van binnen. En dat is ook iets wat ik zo heel diep vond in dat getuigenis van die Matsake. Die zwarte schrijfster. En in heel veel andere schrijfsters. Daar kom ik nog over te spreken in de laatste tijdje. Waarschijnlijk. Want het is een verwaarloosd geluid. Want het lijkt soms alsof het alleen maar mannen zijn. Hisamatsu is een man. Chestov, Dostojevski. Dostojevski is overigens de lievelingsauteur van Hisamatsu. Hè? Die zegt. Ik, dat is nogal wat, hè. Ik heb die tekst pas opgestuurd gekregen. Die heeft iemand uit het Japans voor mij vertaald. Een Japanse. Ik ken geen auteur. Schrijft Hisamatsu, die zo diep en authentiek aangeeft waar het om gaat in de zen. Onder alle andere zenmeesters die ik ken, alle publicaties, ja, dat klopt wel een beetje, maar Chestov, Dostojevski rijdt dieper. Dat is toch een getuigenis. Misschien helpt het u om mij te vergeven als ik hem weer een keer noem. Hij hoort erbij. En ook zij, die schrijfster Mariette Stali, spreekt daarover. Hoe dat haar geraakt heeft. Hoe er een wereld openging toen ze dat ontdekte. En verdomd, zij citeert één citaat uit de tekst van Chestov. Precies van de eerste regel tot de laatste die ook in mijn boekje staat. Ik denk, haha, hoe kan dat? Dat zou wel toeval zijn. Maar ik weet het niet. Ik ga in elk geval schrijven dat ik heel fijn vind dat ze een getuigenis afgeeft. Dat is ook zo laten zien dat het niet zo makkelijk ligt. Eigenlijk is het een oproep. Kijk toch verder. Wij zitten meer vast. Ook als wij de zen. Als wij hier komen. Als wij hier middenin staan. Laat het niet stollen tot een methode. Alsjeblieft. Denk aan de woorden van Van Morrison. Een man die ik ontzettend graag hoor zingen. Omdat hij half Russisch is. Zijn moeder. Kent u Van Morrison? Ah. U ziet, het is niet alleen uit de zenhoek dat het komt, hè. Een van zijn liederen, het heet geloof ik In the Garden. He, ken je dat? Ja. En daar komen die prachtige regels in voor. No guru, no teacher, no method. Dat is door hem echt diep ontdekt. Zoals hij beschrijft, een moment van zo'n groot ontroering en open zijn. Als hij een keer daar in een tuin staat. En een herinnering heeft aan een eerdere ontmoeting daar. Dat is puur. En mij raakt dat erg. Maar in de grond is het hetzelfde getuigenis van Rinzai. Die zegt, vertrouw 100% op jezelf. Hecht je niet. Pak het niet beet. Ook geen teksten. Blijf. Eigenlijk zegt hij wat Dostojevski zegt. Oog in oog met de meest wezenlijke vragen zijn wij alleen met ons eigen hart. En vertrouw dat daar ten diepste geen muren zijn. Geen muren. Geen grenzen. Zoals de Hartsutra zegt. Geen grenzen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Want zodra het een methode wordt, is het afgebakend. Is er een grens. Dit kan, maar dit kan het niet meer. Maar een van de mooiste getuigenissen voor mij is van een Russisch auteur. Een Joodse auteur die al zijn familie in Auschwitz verloor. Ik zal het wel eens aangehaald hebben. Een atheïst. Die aan zichzelf vraagt, heb ik daar vrede mee? Met alles zoals ik de wereld zie. Zoals het op mij ingepraat wordt. Zoals het is met de grenzen, met beperkingen. Hij kent helemaal de sutra's niet die zegt van, de bodhisattva kent geen angst en geen grenzen. Niks. Hij kent geen eens de Joodse en christelijke teksten. Hij kent alleen de concrete feiten uit het leven waar hij geen raad mee weet. En dat hij dan letterlijk zegt, wil ik dan het onmogelijke? Ja, ik wil het onmogelijke. En dan verandert die man. Hij wordt geen zen-aanhanger, hij wordt geen christen, hij wordt geen boeddhist. Maar met hem gebeurt wat met die zwarte schrijfster gebeurt. En met Dostoevsky, en met Rinzai, en met Lysamatsu, en met Tsjechov, en met zoveel anderen. Overal. Want het leeft en stroopt overal. Maar fundamenteel is, laat het niet stollen tot een trucendoos, tot een methode, tot een techniek. Het komt uit een andere hoek. Dat is wat die Shange zegt met, it is not what I prayed for. Het is niet zoals ik op zoek ging en wat ik dacht te vinden. Nee. Ik heb ook wel eens een verhaal verteld over Puk en Muk. Dat vertel ik nou niet. Puk en Muk, die komen ergens op een eilandje en moeten iets... Ja, ik weet dat een hele hoop dat verhaal graag horen. Kent u het? Puk en Muk zitten op een eilandje en die moeten iets krankzinnigs doen. Die moeten een mand, die zo lek is als een gieter, moeten ze vullen met water. En ze zijn een hele dag bezig. En ze huilen zich een hoedje, want het lukt natuurlijk niet. En eindelijk komen ze terug en dan zegt die man die hun die opdracht gaf, prachtig, prachtig, prachtig. Wat nou is er gebeurd wat ik echt wilde? De mand wordt schoon. Als hij gezegd had, vul hem even en had je even een keer door het water gaan, nou dat kan niet. Maar hij zegt, je komt niet terug voor die vol is. Zij werken en zij denken dat ze aan iets werken. Maar wat werkelijk gebeurt is totaal anders. Niet eens dat die mand schoon is. Hier gaat iets schoon bij hun. Puk en Muk veranderen. Ja, Puk en Muk worden bevrijd en ontwaakt, zeg maar, bij wijze van spreken. Zo wonderlijk is het. Maar dat is ook onze zendweg. Laten we maar beginnen met vooroordelen, met methodes en technieken. Lach er af en toe om. Daar hebben we niet anders. Ik ben ook begonnen met allerlei verlangens en verwachtingen. En ik heb al 100 keer mijn kop gestoten met alles. Een van de grote dingen in de koantraining is dat je dat ook een beetje leert. Eigenlijk is dat de onmogelijke vraag van Hisamatsu. Niks werkt. Wat ga je doen? Ja, we komen hier met van alles, maar het werkt niet. Wat ga je dan doen? Dat is heel confronterend, maar heel wezenlijk. En datzelfde, ik zal er 2 voorbeelden geven, om te laten zien hoe verschillend dat uitgedrukt wordt, maar toch hoe wezenlijk dat is voor wat wij hier doen, wat wij tot uitdrukking brengen, hè? Dat is een gezegde van iemand die in de Advaita-traditie staat. Hij is intussen ook al bijna 100, hij is ook 98. Douglas Harding, weet niet of u die kent. Die publiceert veel, die schrijft veel en die hamert altijd op hetzelfde. En toen ik dat, soms denk ik, nou hou nou maar op, nou weet ik het wel. Maar wij weten het niet. Hij zegt, er bestaat niets anders als de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd. Punt. Meer niet. Want al het andere, dat is gestold. He, daar maken we plaatjes van. Het enige echte levende is de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd. Hij zegt dus niet ik, want het is juist voorbij. Maar hij weet het niet anders te zeggen dan zo. En toch heeft hij zo ontzettend gelijk. Het is zo wezenlijk dat dingen stollen voordat we het weten. Denkt u aan Sartre. Dat is ook zo'n diep getuigenis. Sartre is veel dieper en ook mystieker dan wij vaak denken. Ik heb dat wel eens aangehaald uit zijn laatste boek, dat hij zegt, ik behoor tot degene die alleen maar van God zijn. Maar ik geloof niet in God. Hoe kom ik daar ooit uit? Dat is zo'n fundamentele koan. En dat hij dat meteen bij zegt, en soms, of meestal, vermoed ik dat ik alles aan zekerheden zo hartstochtelijk vertrap, omdat ik nog dieper in mijn hart weet dat ik het 1000-voudig terugkrijg. Dat is wat die zwarte schrijfster zegt. Op het andere manier. Dit is het niet, dat is het niet, dat is het niet. En dat zegt Douglas Harding ook. Alleen wat echt helemaal leeft. Al heb je soms het gevoel dat je daar zo totaal alleen mee staat. Zoals degene die begonnen zijn met de zendweg. Of met het boeddhisme. Of met het christendom. Of Abraham. Of Mozes. Die allemaal het gevoel hadden dat ze totaal alleen waren. Alleen. En die botsten op hun eigen verleden. En op hun eigen religie. Als Mozes. Die tegen God durft te zeggen. Laat u uw volk in de steek. Streek ook mijn naam maar door. Dat is grote moed. Dat is die grenzeloze solidariteit van de eerste gelofte. Streek mij maar naar. Als u hun vergeet, vergeet mij ook maar. Die kracht en die moed, dat moet een ontzettende eenzaamheid geweest zijn. En bij Abraham en bij allen. En dat wordt uitgedrukt op zijn manier door Douglas Harding. Laat het zo. Ik ben er ook dankbaar voor. En het is hetzelfde. En dat is weer terug 30 jaar geleden toen ik in San Francisco zat. Nee, in een ander klooster bij die Koreaan, waarvan ik alles onthouden heb. Daar zat iemand die in Korea gemoord en geplunderd en verkracht heeft. En die met zijn leven geen raad wist. Die in zijnzelfde situatie was als die zwarte schrijfster. Hij zei dat tegen ons, ik kan er net zo goed uitstappen. Want alles wat ik gedaan heb is zo verschrikkelijk. Hij noemde het mijn karma. Het staat me zo in de weg. Ik word er door rondgeslingerd. En het is uitzichtloos. En toen zei een oudere monnik daar, praat met Sansoni. Naderhand hebben we met hem gesproken. Ik heb ook met hem gepraat. Dat is heel ontroerend wat hij als antwoord kreeg. Het lijkt anders geformuleerd. Maar het is precies wat die zwarte schrijfster zegt. You are the answer of my prayers, but not what I prayed for. En het is precies wat Douglas Harding zegt. Ja, zei Sansoni, jij wordt nu rondgeslingerd door jouw verschrikkelijke verleden. Dat red je niet. Dat klopt. Maar jij moet de touw aan het andere eind vastpakken. En dan is jouw verleden jouw grootste wapen. Want dan ontdek jij iets totaal anders. Jij staat in het midden, zei hij. You are in the very midst. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. En wat er met die man gebeurde, dat heb ik gezien. Dat is hetzelfde wat gebeurde met Shinran in de 12e eeuw. Die zich als boeddhist en monnik en mens op alle gebieden mislukt voelde. En plotseling op dat moment ontdekte dat dat niet erg was. Dat hij grenzeloos aanvaard was zoals hij was. Met alles erop en eraan. Met alles erbij. Dat. Voor mij is Shinran van de zuivere landrichting. En ik heb het boek meegebracht over zijn Twee Rivieren heet dat. Ik heb een stuk of 10 exemplaren meegenomen. Ik vind het een ongelooflijk indrukwekkend getuigenis van een Japanse schrijver over deze figuur uit een totaal andere richting van het boeddhisme dan de Zen, maar met zo'n diep getuigenis, zo grenzeloos. Zo wat daar gebeurt, aan dat, noem het maar, grenzeloos oervertrouwen, wat ik zelf ooit uitgedrukt heb vanuit mijn eigen leven. Je kunt er niet uitvallen. Niemand. Nooit. Dat hij dat weergeeft. En dat dat boek daar een heel ontroerend getuigenis van is. Het is trouwens ooit besproken in ons tijdschriftje door Louise. Ja. Die dan uit de telefoon van Balken aan de hand dus. En eigenlijk is wat Shinran ontdekt heel dicht bij wat ook in de Joods-christelijke traditie voor mij heel ontroerend verwoord is. Ik heb dat ooit gelezen toen ik met mijn doctoraat bezig was. In een boekje van Guardini. Guardini die trouwens ongelooflijk indrukwekkend schrijft over de Boeddha. Als katholiek priester en theoloog. Maar ook over de Boeddha. Hij haalt ergens een regel aan uit de brief van Johannes. Daar wil ik mee besluiten. Want als iets dat grenzeloze openen en lichtvolle en hoopvolle uitdrukt. Als iets die rainbow uitdrukt van Satsake is die regel. En daar staat, zelfs als uw hart u aanklaagt. Weet dat God wijder is dan uw hart. Want hij is liefde. Wij gaan terug de stilte.